Sommigen die zitten hier al een uur en een kwartier in de kerk. Maar het eerste half uurtje, drie kwartier, dat was toch ook erg aardig. Dit was de orde van de dienst. Dat zou ik zeggen. Ik ben die ik ben. Ik ben het licht der wereld. Het ging verder de overweging over ik ben de Alfa en de Omega. Maar goed, we hebben nog even nagepraat naar de dienst zoals het hoort. Maar er is wel direct een vaststelling van, moet je eens kijken wat daar gebeurt. Dat is natuurlijk iets wat erg wezenlijk is, wat aan de orde wordt gesteld. Wat dan ook samen wordt ervaren en wat ook werkelijk wat doet. Dus dat is natuurlijk echt niet te waar. En op allerlei plaatsen komt natuurlijk echt ook dat essentiële aan bod. En het wordt zelf ook zo geformuleerd zelfs. Natuurlijk, dat ik ben, dat slaat dan een alfa en omega op God. Maar wanneer je dan verder gaat kijken, ook naar de teksten en de gezangen die gezongen zijn, dan zie je dus wel waar het eigenlijk ook om gaat. Nou ja, sowieso natuurlijk, hè. Gij de liefde zijn, de liefde die pas een zee flitsend als het weerlicht, sterker dan de dood, laat niet verloren gaan in mensenkind. Meestal wordt dat dan toch weer gepakt als de mens als zodanig en die blijft beperkt en die mens die mag niet verloren gaan. Maar er wordt ook wel iets anders mee bedoeld. Dat het werkelijk verder gaat. Bijvoorbeeld, blijf zo genadig met ons bezig tot wij in u volkomen zijn.
Ja,
dat is weer de oosterreis. En dan dat soort dingen die op allerlei plaatsen. Doe ons zo verlangen naar de dag dat wij, nu nog verdeelde mensen, in uw stad verzameld zijn, in u verenigd en voltooid en u verenigd. En dus op alle plaatsen is ook het praatje van de pastoor, dat was inderdaad ook zo, van die alfa en die omega. Goed, dat is dan inderdaad God, maar de mens heeft daar wel een plaats in. En daarin is dan wel, nou ik weet niet precies meer hoe je dat plaatst, maar een voltooiing in. En gedeeltelijk is het nog wel zo dat ze zegt, ja, de mens krijgt daar een plaatsje in, maar dat andere is er ook wel degelijk bij. Dus dan krijg je toch die notie waar het werkelijk om gaat. Dat is dan opgenomen worden in die goddelijke sfeer. En dan krijg je wat moeilijke formuleringen vaak. Maar op allerlei plaatsen wel van nee, dat is werkelijk een opname. En dan is er ook geen onderscheid meer. En nou ja, dat wordt dan nog gezongen enzovoorts. Dus dat werkt wel. Ik kan gewoon meteen blijven zingen.
Ook gelijk bij jou zingen.
Nou, ik heb gezegd, wanneer je er plannen voor hebt. Nee, dus het is ook wel goed om dat zo te ervaren. Dat wanneer het gaat om die essentiële waarheid, dat die op allerlei plaatsen wel wordt erkend. Dat het natuurlijk wel gaat in allerlei verschillende bewoordingen. Dat het vaak ook gaat met vaker iets verschillend accent. Bijvoorbeeld iets meer accent op, nou ja, dat het toch nog niet haalbaar blijkt te zijn of zo. Ja, wanneer daar te zwaar accent op ligt, dan zit je natuurlijk ook moeilijk. Maar vanuit mijn kerkelijk verleden was het wel altijd zo van, nee, het eerste is van de mens is zondig. Maar uiteindelijk loopt het wel uit zeg je oké. Okay. Al die andere dingen, die maken het natuurlijk wel complexer. Dat is gewoon het jammer ervan, dat er allerlei ideeën en denkbeelden bij komen die het complex maken. En die maken dat ook heel gauw, dat ook weer het oude, vooral wanneer de dienst is afgelopen of het is een maandag, dat de oude structuren van de gescheidenheid heel sterk weer terugkomen. Het hangt er natuurlijk helemaal vanaf hoe het werkt. Maar het heeft wel te maken dus met die nadruk die dan weer gelegd wordt. Wanneer eenmaal als uitgangspunt die sterke scheiding is tussen God en mens, nou, dan is er wel een bemiddeling en zo. Maar dan blijf je in die scheiding hangen. En dan is er wel van alles nog mogelijk, maar je houdt dat dubbelzinnig. Terwijl wanneer vanaf het begin, wanneer die scheiding er niet is, nou, dan is het heel simpel. Dus hou het simpel. Natuurlijk, dat element dat een beperkt ik-persoontje niet gelijk is aan God, dat is duidelijk. Die twee niveaus moet je niet verwarren. Dus dat is heel duidelijk, maar het is natuurlijk de één waarheid. En wanneer je zegt, nou dat is nou de situatie en daar leggen we steeds de nadruk op, dan vergeet je iets anders. Nogmaals, het is een waarheid. Natuurlijk moet je niet dat ik-persoontje verwarren met God. En denken dat het ik-persoontje God is. Natuurlijk niet. Oneindig verschil. En wanneer je staat op dat standpunt van dat beperkte ik-persoontje, nou, kijk dan maar eens een keer om je heen en word er maar gevoelig voor dat goddelijke. Maar wanneer je die gevoeligheid hebt, en je richt je erop, moet je kijken, dan gaat dat terugwerken. En dan ineens, oh hé, er is helemaal geen verschil. Dat is dus die waarheid van die Upanishaden, dat Brahman, nou dat is in eerste instantie de Heer, Isha, de Lord enzovoorts, die alles geschapen heeft, uiteindelijk dat absolute. Maar dan, wanneer dat duidelijk is, dan wordt gezegd, dat ben jij. Niet als mens, nee natuurlijk niet. Maar wanneer je daarop richt, dan ervaar je dat. Dit zelf zijn en dat. Kun je ergens een scheiding aantonen? Alleen wanneer je helemaal sterk gaat verkrampen en zeggen, dit ben ik, dit ben ik, dit ben ik. Als die verkramping weggaat, moet je eens kijken. Oneindigheid.
Ja. Even iets vragen. Dat ben ik verwacht met het Atman en het Brahman.
Ja.
Dat wordt dan naast elkaar gebruikt, maar het is toch ook hetzelfde?
Dat zei ik net. Atman is letterlijk zelf. Dus wanneer je de weg gaat naar binnen toe, steeds dieper in jezelf, dan blijkt dat daar een oneindige openheid is. wanneer je naar buiten gaat, steeds verder, steeds verder, steeds groter, oneindige openheid. En die vallen letterlijk samen. Dat is één. Wanneer je klein bent, dan ervaar je het van buiten. Wanneer het gaat werken, of wanneer je naar binnen gaat, oh ja. Het is dus een kwestie van identificatie wanneer je zegt van ik ben als mens dit en dat en dat. Natuurlijk vanuit de situatie van ik-personen, van mensen, zeg je oké, dat is dan al best begrijpelijk. Want elk mens heeft een notie van het oneindige. Van het grootste, wat alles doordringt en wat alles tot grondslag heeft. Maar dan zie je dus al heel gauw dat er allerlei projecties komen op dat wat geen vorm heeft. En voor een deel is dat helemaal niet zo erg. Maar wanneer dat een dogma wordt en dan wordt het helemaal vastgezet. Dan is dat wel weer een vast patroon waar je in zit. Terwijl het in principe in elke godsdienst gaat om het vrijmaken van mensen. Nou, wat betekent dat vrijmaken? Nou, letterlijk, vrij. Niet als mens, want dan blijf je nog onvrij als al die menselijke dingen zitten. Nee, totaal vrij. Elk stukje dat mensen vrijkomen is al mooi, is meegenomen. Maar een echte vrijmaking, een echte verlossing, een echte bevrijding, echte verlichting is 100%. Dus ook zoiets als de dood. De dood is dan geen grens meer die je gesloten houdt, vasthoudt. Dus dat is een situatie die altijd al aanwezig is. Alleen. Het moet wel heel duidelijk gerealiseerd worden. De notie die is er. Besef is er. Het in principe weten is er. Maar het zal helemaal doorleefd moeten worden dat het werkelijk een realisatie wordt. Traditionele bewoordingen voor degene die gelooft. Maar wat is dat geloven? Niet geloven in het dogma, of geloven in een beeld, of geloven in een historische gebeurtenis. Nee, het is geloven in de zin van, oh, inzicht, dit is het, realisatie. Zo zit het. En dat is duidelijk. En dan is het ook zo. Stel het vast. Zoals het gegaan is in de laatste 50 jaar in Nederland helemaal, je ziet daar dus dat de grote groepen zich afkeren van de christelijke traditie. Terwijl daarvoor ja toch de grote hoeveelheid mensen er toch helemaal in zat. En in die zin is de hele Nederlandse cultuur nog wel steeds geworteld in het christendom. En dan zie je ineens van, oh nee, dat loopt voor een heel groot gedeelte dood. Allerlei mensen die vinden daar niks meer in. En die verdwijnen. Okay. Dan zeg je, ja, het is jammer van die traditie. Want het had ook op een iets andere manier kunnen lopen. Wanneer werkelijk daar de zaak was doorgebroken. En goed, dit waren dan een paar van die gezangen. Inderdaad, in ieder geval eentje van Oosterhuis of zo. Ja, dan had je iets dergelijks, dat het werkelijk een klein beetje door ging breken. Dat die dogma's niet zo belangrijk meer waren als ze eerst waren. Maar dat direct meer gekeken werd naar de kern waar het om gaat. Er is natuurlijk in de 20e eeuw een hele traditie geweest van ontmythologisering van de Bijbel, de Bijbelse verhalen. Wat betreft God, nou, dat waren allemaal projecties, nou, die moet je terughalen naar de mens. Dus dat humanisme, de humanistische ideeën, de zin van de mens centraal, dat was heel sterk, denk ik maar aan al die filosofische stromingen als existentialisme en dergelijke. Nou, dat waren hele belangrijke stromingen waar de mens dan inderdaad centraal staat. Waarbij de mensen zeggen, ja, het is eindig en moet je dan mee leven en zo. En binnen dat leven dan moet je je leven vrij vorm geven. Dat waren toch wel hoofdstromingen. Maar je ziet dat die ontmythologisering geleid heeft tot totale leegmelken van alle waarden die men zo in het christendom heeft ervaren. Voor veel mensen. De vrijzinnigen, die zeiden, ja, zie je wel, dat hebben wij altijd al gezegd. Je moet die projecties terughalen en zo, het gaat om de mens. Een paar maanden geleden heb ik voor die vrijzinnigen ook een verhaal gehouden. En daar heb ik wel gezegd van, hey, kijk nou eens een keer, jullie hebben een hele goede inzet. Dat je de zaken gaat ontmythologiseren is goed. Want al die mythes, dat zijn dromen. Maar die inzet van de ontmythologisering, die moet je nou doorzetten, ook ten aanzien van jezelf, van de mens, van het humanisme. Want moet je eens kijken wat daar allemaal voor mythes allemaal vastzitten. Wij zijn de redelijke mensen en wij kunnen alles bekijken en wij stellen orde op zaken en wij hoeven geen godsdienst meer en weet ik wat allemaal. Nou, die beweging is er natuurlijk ook in de laatste 50 jaar geweest, heel sterk. Meer vanuit het postmodernisme. Dus dat idee van die grote verhalen, ook over de mens en zo, dat de mens steeds vooruit gaat en zo, en cultuur steeds beter zal doen en dergelijke, nou, dat is ook totaal van de kaart. En ja, wat blijft er dan over? Nou, in het postmodernisme eigenlijk niet veel. En dat zie je dus helemaal doorwerken in de hedendaagse maatschappij. Van, ja, het is overal postmodern in die zin van, nou ja, dan neem je er maar een beetje op los. Maakt toch allemaal niks uit. Maar wanneer je die ontmythologisering helemaal doorzet, dan zeg je ja, ook wanneer mensen zo pragmatisch zijn en alleen maar gericht zijn op... Nou ja, het moet leuk zijn en zo. Hè. Het moet leuk zijn, nou. En dat is een leuk evenement en dat is een leuk evenement. En zo gaat het maar door. Maar het zijn wel egootjes. Het zijn wel egootjes. Dus die onmythologisering moet verder gaan. Die moet verder gaan. Wat blijft er over wanneer je die godsdienstige ideeën allemaal uitzuigt? Nou, dat de beelden verdwijnen. Wat blijft over? Iets wat je leegte kunt noemen. Wat je oorspronkelijke stilte kunt noemen. Waar je niks over kunt zeggen. Wanneer de mens met zijn verhalen allemaal ontmythologiseert, wat blijft er over? Een leegte, een openheid waar je niets over kunt zeggen. Nou, dat is die notie die iedereen eigenlijk wel heeft. En wanneer dat duidelijk wordt, dan zie je dus ook die betrekkelijkheid van het zoeken op oppervlakkige wijze naar een beetje aardigheid in het leven. Dus dat die godsdienst wordt opengebroken, wat betreft die vaste dogma's, dat is natuurlijk goed. Want dogma's houden je vast, terwijl het gaat om openen. Hetzelfde geldt voor ideeën van de mens, ook hetzelfde. Allerlei ideeën, maar ze houden dat zelf zijn vast. Ze beperken het. En wanneer dat ontmythologiseerd wordt, dat hou je over. Ja, alleen maar openheid. Alleen maar openheid. En er is alleen maar één openheid. En de rest is secundair, is goed, die vormgeving, die zie je dan alweer gebeuren. Maar wanneer die openheid primair blijft, dan blijft de rest doorzichtig. En dan kun je met elkaar zingen en dan zeg je oké. Okay. Nou zaten we hier in de ecumenische kerkdienst, maar de volgende keer zing je mee met de Pinkse gemeente. Het blijft doorzichtig wanneer het open blijft. Je gaat alsjeblieft niet vastzitten. Nou, zo ook dus vanmorgen. Pam. Leeg, open.
Ja, er is dit nog wel een soort sensorische werkelijkheid.
Als je zo, als een vaar doet, pam.
Dat er nog wel licht is of zo, kleur.
Ja, maar dat is een vervolg. Nee, het gaat werken op het ogenblik zelf. Knopje wordt omgedraaid. Nee, je moet even helpend zijn wanneer dat gebeurt. Maar wanneer je helder bent, dan kun je daar een ogenblik vinden. Al is het maar een heel kort ogenblik van liggen. En dan komt er weer een beetje licht. Oh ja, nee, het is mijn oog. Het is licht.
Ja, het is een zwart plekje of zo.
Ja, maar het gaat werkelijk om die ervaring in dat stukje blackout. Je valt flauw. Ik weet niet of je ooit die neiging hebt gehad. Nou, moet eens kijken. Wanneer je niet helder bent, denk ik, oh, ik val flauw en er is een overgang van bewust aanwezig zijn met alle vormen naar niks. En wanneer je erbij komt, oh ja, was inderdaad een blackout. Nee, wees eens bewust nadat dat wegvallen van alles al plaats heeft gevonden. Dat kan. Als je het gehad hebt, dan heb je er weet van. Want dat was niks, zeg je dan.
Ja, het is een niks wat gecomprimeerd is tot niks.
Ja, oké. Maar het is niks.
Maar het is niet, ja. Die constatering is... Die constatering van dat niks, die ken ik niet. Ja. In het niks.
Intern, ja nee, maar intern, goed, achteraf zeg je van dat is dat geweest. Maar wanneer je een klein beetje daar gevoelsmatig naar terug gaat, dan blijk je wel een besef te hebben van dat niks van binnenuit. Net zo goed als van die van de droomloze slaap. Het is precies hetzelfde. Ja, ik ben niet bewust tijdens droomloze slaap. Maar ik weet wel dat er een heerlijke periode was waar ik heerlijk geslapen heb. En waarin het heerlijk stil was, er was helemaal niks. Wanneer je weer gevoelsmatig teruggaat naar die periode. Dan vind je iets in je eigen besef. Oh ja, dit leeft. Het is een diepere bewustwording dan die andere lagen van halfbewustzijn, zelfs het on- of voorbewuste, naar het bewuste. Als je een beetje beseffen hebt, dan weet je ook hoe het gaat weer met die opbouw van de structuren via die halfbewuste staat naar de gewone waakbewuste wereld.
Maar impliceert het dan ook, zeg maar, dat je in die waakbewuste wereld niet volledig bewust kan zijn? Is dat een misverstand van mij?
Ja, natuurlijk. Dan heb je wel fluctuaties. En vaak heb je ook maar een focale aandacht voor iets en de rest is ook al een beetje half bewust.
Ja.
In het visuele veld dan. In het visuele veld heb je maar een heel klein stukje wat je helder ziet. De rest is vaag. En dat geldt ook voor het horen.
Maar kun je binnen die sensorische werkelijkheden wel dat volledige bewustzijn hebben?
Ja, wanneer je maar eenmaal op dat niveau aanwezig bent, dan verschijnen dus die gegevens van de zintuigen op een heel andere manier. Namelijk dat het allemaal verschijnselen zijn. Oh, dus lichtverschijnsel. Dus geluid. Maar het zijn verschijnselen in die grote sfeer van het bewustzijn. En die komen op en zijn bij weer.
Ja.
Waarin verdwijnen ze? In dat oorspronkelijk bewustzijn van je.
Is dan het volgen van die dynamiek van die verschijnselen, is dat dan zinloos?
Nee, het komt op, het is gewoon het gebeurt.
Ja, het doet zich voor.
Het doet zich voor. Als er is, dan is er. Als er niet is, is er niet.
Yeah. Dat weet ik niet, als ik dat visualiseer en dan vertelt, een beetje energetisch lukt het. Maar die vrijheid weet ik niet om zo ver uit te leren.
Nee, maar het is wel een goede oefening.
Ik begrijp wat je bedoelt.
Als je iets daarvan begrijpt, dan ga je maar op kleine schaal een klein beetje uitproberen. Bijvoorbeeld, je blijft kijken naar een bloem. Je zegt, oké, kan je nou van binnenuit zo die bloem voelen?
Ja.
Dan krijgt die bloem een heel andere kwaliteit.
Ja.
Nou, dat alleen al. Of iemand anders die je ontmoet, die je graag mag, of van wie je houdt. Nou, die krijgt ook veel meer diezelfde kwaliteit. Mm-hmm. Je maakt steeds minder onderscheid tussen de ander en jezelf. In de liefde komt eenheid. Ja, dat is duidelijk voelbaar. Dan zeg je, nou, er zit toch helemaal geen scheiding? Nee, de ander ben ik ook. Hele simpele dingen. Maar je komt het overal tegen. En wij doen dan die oefeningen dus om te kijken, ja, hé, dat is niet beperkt tot één speciaal uitverkoren iemand, maar dat is gewoon universeel.
Nou, dat begrijpt iemand, anders mens zit gewoon in zijn beperkte ruimte van energie.
Jawel.
Het is meestal 30 centimeter reikt hij nooit meer uit, dus min of meer.
Het is alleen maar wanneer je het zo definieert. Wanneer je zo rustig zit, kun je dan zeggen waar je gevoelssfeer ophoudt?
Ja, welke gevoel? Tastgevoel houdt op bij de uitlijnen van.
Nee, ik heb het over het lichamelijk gevoel. Je eigen zelfgevoel. Op lichamelijk vlak, het lichamelijke zelfgevoel, wat je zelf bent. Je zegt, nou, deze lichaam, dat ben ik.
Ja.
Oké, nou, gaan we kijken. Ogen dicht en je gaat eerlijk zitten. Je moet echt blijven denken om de lichamelijke vorm vast te houden. Als je niet denkt, dan krijg je toch die uitdaging. Als je ontspant, die vorm niet vasthoudt.
Je moet hem hard renderen, zeg maar, volgens je ogen dicht.
Ja, ja, je moet echt bewust alles vasthouden. Wil je die lichamelijke vorm dan aanhouden?
Ja, dat klopt.
Nou, dat soort simpele dingen. En wanneer je dat een klein beetje meer gewend bent, dan zeg je, oké, nou, hoe zit dat? Oh. Ik heb nou de vorm gekeken. En ik kan met mijn ogen zo op de toren zitten en ik zie heerlijk aankomen. Misschien moet ik wel. Enzovoorts, enzovoorts.
Maar dat voelt dan voor mij ook echt als een soort van projectiefilmpje in fantasie.
Tuurlijk, voor zover je nog een vorm hebt van een kerk, is de projectie is de hele beeldvorming. Maar zo zie je dus dat alles beeldvorming is, je lichaam is ook een beeldvorming. Hmm. En dat haal je eruit en zegt dat is de werkelijkheid. Nou, moet je eens kijken wat dan de werkelijkheid van je lichaam is. Nou, er is geen grotere fictie dan het lichaam. Moet je maar kijken naar alle bladen. Ja, het lichaam is werkelijk een fictie.
Maar dit lichaam of het verbeelde lichaam?
Het verbeelde lichaam, het lichaam zoals je dat bedenkt. Ja. Maar ja, wat is dan de rest? Kun je iets over zeggen?
Wat ik hier nu op dit moment zie, zeg maar, ervaren. Dat ik zonder dat ik het technisch.
Ja, maar wat is dat ervaren? Dat is toch ook voelen?
Dat is ook voelen.
En ja.
Dat is meer een soort laag.
Goed. Maar voor zover je dat ervaart van binnenuit, in het lichamelijk gevoel, heeft dat niet zozeer die specifieke vorm die je dan ziet?
Nee, het staat erbij.
Goed, door het denken krijg je gevoel dan een vorm. In de beeldvorming, een representatie van je lichaam, stop je je lichaamsgevoel.
Nou, ik ben het wel met je eens dat het ooit mijn ogen dicht doet, dat ik die grenzen niet kan aangeven. Ik heb tegelijkertijd, als ik mijn ogen open doe, wel de visie. presentatie.
Ja, maar dan zeggen we van, is het ene nou meer werkelijkheid dan het andere?
Nee, dat is ook niet wat ik probeer.
Nee, maar wanneer je dat al zegt van, dat is niet zo, dus, nou, dan moet je dus ook je gevoelswerkelijkheid maar serieus nemen. En daar waren we even mee bezig. Zeg, hé, wat houdt dat dan in? Want meestal krijg je visuele vormgeving, die wordt dominant.
Ja, die zal de neiging vorm krijgen.
Ja.
En eigenlijk is het dominant door het denken, niet op zichzelf dominant.
Nee, maar het wordt dan samen met het visuele beeld, wordt het inderdaad ook als beeld weer gerepresenteerd in het denken. En daarbinnen, daar heb je dan je eigen sfeer. Terwijl natuurlijk dat zelf zijn er helemaal niet aan verbonden is. Het kan wel, maar dan moet je dat bedenken.
Ja, ik merk ook als ik die hiërarchie van denken, zeg maar, of het kijken, zeg maar, meer loslaat. En dus die lijfelijkheid, die gevoelsruimte laat zijn, dat die kijksensatie een veel breder iets wordt. Of zo.
Ja.
Rijker iets.
Ja, in het zien kan ook veranderen wanneer je dat meer op het gevoelsniveau afstelt. Dus dan krijg je veel meer een gevoelsmatig zien.
Ik heb achter ook momenten gehad dat gewoon de intensiteit van het kijken zelfs heftiger werd door los te laten.
Dat kan, zeker. Omdat wanneer het denken de voorrang heeft, dan zie je alleen maar wat je altijd bedacht hebt. Zie je nooit iets nieuws.
Ja, dan zie je een soort vliesje tussen.
Nee, gewoon, het gaat om het hele heldere kijken, maar ook op die andere niveaus van het gevoel.
Ja.
Het is werkelijk het punt om die onduidelijkheden die er nog zijn uit de wereld te helpen. Zodat alles heel duidelijk is. Zegt zij nog niet echt duidelijk zijn. Of onzin. Dat moet je zeggen.
Wat voor grens je ook ervaart, staat echt alleen maar in de verdeling.
Ja, natuurlijk, wanneer je dat zo zegt, kun je van alles mee bedoelen. Het gaat dus om die oorspronkelijke sfeer van zelf zijn en van zijn in het algemeen. Het zelf zijn in het algemeen. Dat je daar een bepaald besef van hebt en wanneer je daar een klein beetje verder naar kijkt, dan is het heel duidelijk dat een bepaalde sfeer aanwezig is die voorafgaat aan de wereld die je met je zintuigen waarneemt en verder hebt geleerd interpreteren en zo. Dus dat is de alledaagse wereld. Dat je zegt, nee, er is iets anders wat daaraan voorafgaat. En dat is datgene wat niet vastzit aan die scheidingen van de vormen die ik in het alledaagse leven aanleg. Wanneer je terugkeert in jezelf, dan ervaar je dat. Nou ja, daar is zo'n sfeer die geen scheidingen kent.
Ja, maar soms als je dit, nou ja, zeg maar, bij periodes echt eigenlijk natuurlijk, op een natuurlijke wijze merkt dat het inderdaad zo is. Maar dan doen zich weer dingen voor die heel beperkend op jezelf overkomen. Je voelt je aangevallen of zo. Dan. Zogenaamd dan iets van buitenaf. Dat zit in feite allemaal in je geest.
Dat. Ja, voor zover je daarin duikt en dat als de werkelijkheid definieert.
Ja,
terwijl wanneer je een klein beetje meer bewust aanwezig bent op dat voorafgaande gebied, ja, dan kan er wel van alles gebeuren. Maar het blijft doorzichtig en je ziet ook dat die interpretaties die door het denken komen en die gevoelens komen, dat die ineens misschien ook heel anders zijn. Dus die vormgeving, die is secundair. Die vormgeving blijft betrekkelijk en doorzichtig. En die heeft juist daarom veel meer mogelijkheden in zich. Bijvoorbeeld van, oh ja, ik loop hier. En de ene keer, dan zit je te denken, oh, ik word aangevallen. En er is een angst, enzovoorts. En nou ja, misschien gebeurt er dan ook nog wel eens wat. In die richting. Of je bent helemaal jezelf, helemaal open. Ja, natuurlijk, er kan in de wereld van alles gebeuren. Maar dat blijft open en dat is een hele andere situatie. Dus ook wanneer dan, bijvoorbeeld in concreto, iemand komt dan met de mes over je af, ik wil je geld hebben. Dan nog, dan zeg je, hé, wat voor mogelijkheden zijn daar? Nou, wanneer er al een stuk angst is en zo, en ik kan, dan weet je hoe het zit. Wanneer het helemaal open is, nou, dan is het onvoorspelbaar wat er gebeurt.
Maar soms, als je dus te lang zeg maar, in die verkramping hebt gezeten, dan ben je een soort gaan geloven in een grens.
Zo gaat het meestal.
En dan, dat merk ik nu ineens weer, dat ik dat toch heb gedaan, bepaalde zaken. Als je dan je ogen dicht doet, je voelt echt, of je ziet gewoon, dat er echt helemaal geen vorm is. Ja, dan is het ineens zo gek dat je toch. Dat je van daaruit toch steeds weer denkt dat het.
Ja, maar,
dat die grens er toch.
Hoe zie je dat het naar pathologisch toe gaat? Want wanneer mensen steeds weer dat soort dwangbeelden hebben, die angst hebben, ja, dan gaan ze naar de psychiater.
Ja, en dan?
Ja, misschien wel dat er iets pathologisch in zit. De meeste mensen zeggen, nou ja, oh, tot op zekere hoogte, wij kunnen nog redelijk zelf leven. Dus wij hoeven nog niet naar de psychiater te gaan.
Waar ligt het eigenlijk het verschil tussen pathologie en niet-pathologie?
Nou, wat ik nou zeg is dat het er eigenlijk niet is.
Dat
er eigenlijk geen grens is.
Ja.
De ene groep die kan zich wel net handhaven voor het leven, en de andere niet. Ja, maar het is toch zo?
Ja.
Die bewoordingen die jij koos, heel goed. Ja, dan ga je geloven in zo'n schepping van jezelf en dan word je bang voor. Nou, dat zijn toch de verhalen bij een psychiater.
Ja, maar wat is, waar komt het, wanneer men of het kind, laten we zeggen, het komt vaak vooral bij kinderen, maar als bij volwassenen dat gebeurt, dan is het een beetje mis.
Nou, moet je eens kijken, ook
daar. Ja, maar het gaat weer vooral, ja.
Daar zit dus ook een duidelijke grens tussen.
Ja. Ja, maar op kleine schaal dan nou.
Ja, oké.
Op gedragsniveau, gedragsstoornis. Wanneer iemand meer na een paar minuten vergeet hij en kijkt hij weer aan. Dan schrikt hij weer van een vorm van niks eigenlijk.
Ja.
Hij verbeeldt het.
Ja.
Waar ontstaat het eigenlijk?
Nou, het ontstaat in...
Dus je overtuigen van eigen creatie, is een soort spel.
Jawel, maar ook hier heb je die dieptestructuur, hè, waar we steeds weer over hebben. Wanneer het uitgaat van een nulpositie, dan is het leeg. Mm-hmm. Wanneer dan langzamerhand de werkelijkheid vorm krijgt, dan gaat het door lagen heen, die we onbewust noemen, en voorbewust en halfbewust noemen. En dan kom je op het bewuste niveau en daar zie je ineens, oh, een verschijnsel waar je wel op